Welkom bij het tweede deel van de eindejaarsaflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie, voormalig journalist van motorsport.com. En in deze podcast hoor je ook mijn collega's Mike Mulder. Hallo Mike.
Erwin.
Mark Bremer. Hey Mark.
Dag Erwin.
Ronald Voording. Hoi Ronald.
Goedemiddag Erwin en de rest van de gewaardeerde collega's.
Ja, hebben we nog iets speciaals gedaan met de kerstdagen, Mike?
Heel veel gegeten. Is dat speciaal? Nee, hè? Geloof ik niet. Nee, niet heel veel bijzonders. Gewerkt ook, onder andere. Dus het was daar
ook gebeuren, hè? De site moet gestil blijven.
Geen illegaal feest. Om te werken, hè?
Heerlijk werken. Ja, nee, absoluut. Ja. Lekker rustig. Dus je kunt ook een beetje dingen wat breder neerzetten dan alleen de hectiek van de dag. Dus dat is wel interessant inderdaad. Ik vind het wel leuk. Ja, zeker.
Mark, wat stond er bij jou op de tafel voor het kerstdiner?
Nou, ik had een fijn stukje steak op de barbecue, maar daar bleef het eigenlijk ook wel bij. We hebben het redelijk bescheiden gehouden bij ons, maar dat was een lekker stukje vlees, dus van genoten.
Ja, klinkt goed. En dan over naar Musselkanaal, niet zo heel ver van de Noordpool. Twee keer links, één keer rechts geloof ik. Lag er nog wat leuks onder de boom, Donald?
Een beetje de lokale horeca ook gesteund, hè? Een varkenshaasje, dus was prima. En ook gewoon natuurlijk ik grapte dan voor illegale feestjes, maar gewoon in bescheiden kring natuurlijk, om toch een beetje aan die coronamaatregelen te voldoen. Dus nee, het was,
stond jij ergens onder een viaduct?
Je staphorst bedoel je?
Ja, precies.
Oh, wat een gekkigheid, joh. Wat een gekkigheid. Nee, het was gewoon een kleine kring, lekker varkenshaasje. Nou ja, niks meer aan doen zou ik zeggen. Prima.
Ja, de luisteraar die weet dat niet, maar we kennen Ronald natuurlijk wel als een echte rever. Dus wat dat betreft...
Laten we het gaan over de Formule 1 gaan hebben. In het eerste deel van onze eindejaarsaflevering hebben we de onderste 5 teams in het constructeurskampioenschap behandeld. Dus nu zijn er nummers 5 tot en met 1 aan de beurt. En dat beginnen we bij Renault. Ja, in 2016 kwam Renault met een 5-jarenplan dat toen moest leiden dat het Franse merk in 2020 om de wereldtitel mee zou kunnen vechten. Ja, dat is hem duidelijk niet geworden. Renault streed wel mee om de derde plek bij de constructeurs, maar moest in dat gevecht uiteindelijk zijn meerdere erkennen in McLaren, dat dit jaar notabene nog met de Renault motor reed, en Racing Point. Ja, dat 5-jarenplan lag volgens mij al enige tijd in de prullenmand, maar waar kwam Renault eigenlijk afgelopen seizoen tekort voor P3, Ronald?
Nou ja, dat moet dan natuurlijk wel met het chassis en het aerodynamische pakket zijn. Want jij geeft zelf al aan dat McLaren dat uiteindelijk wel P3 heeft gepakt. Natuurlijk ook met die Renault motor onderweg is geweest. Maar ik zou het toch niet altijd negatief willen zien. Kijk, want dat 5-jarenplan, dat kon eigenlijk 3 jaar geleden al de prullenbak in. Als het niet gewoon de eerste dag nadat het geschreven was de prullenbak misschien wel in kon. Nee, maar goed, wij hebben heel vaak op Renault afgegeven, ook zeker toen het nog een partnership met Red Bull had. Maar eigenlijk heb ik dit jaar eigenlijk voor het eerst in de voorbije jaren pas echt stappen gezien. En ook meer allround. Kijk, afgelopen jaar, zeg maar 2019, ging het ook bij vlagen goed. Maar dan was het verhaal, ja, weet je, Monza en zo, low downforce, dan gaan ze wel redelijk. Maar over een heel jaar is dat hok eigenlijk niet vooruit te branden. Nou ja, dit jaar zie je dat ze eigenlijk op alle circuits, op alle type circuits, redelijk goed mee konden. Dat ze in Ricciardo, die volgens mij echt aanpassingstijd nodig heeft gehad, dat ze ook een goede vaandeldrager hebben gevonden. Het is voor hun natuurlijk eeuwig zonde dat nu alweer afgelopen is en dat hij weggaat. Maar ik denk dat Renault wel degelijk stappen heeft gemaakt. Dus ja, je hebt gelijk, dat 5-jarenplan is niet gehaald en kan de prullenbak in. Maar daar staat tegenover dat Renault de weg naar boven wel heeft ingezet. En dat is leuk, want het is misschien net op tijd voor de terugkeer van Fernando Alonso.
Ja, en ook 3 podiumplaatsen. Hè? Daniel Ricciardo stond op podium op de Nürburgring en op Imola. Esteban Ocon, die werd tweede in de Grand Prix van Sakhir. En ze hebben volgens mij 2 keer zoveel punten bijna gescoord als het jaar ervoor. 91 punten in 2019, 181 in 2020 zie ik. Ja, zien we Renault dat verder gaat onder de naam Alpine binnen afzienbare tijd weer vooraan, denk je, Mike?
Ja, dat lijkt me stug. Ik zeg, ik zie natuurlijk nog steeds wel dat Red Bull en Mercedes gewoon duidelijk vooraan staan. En dat McLaren zich daarbij aansluit. Die gaan volgend jaar naar Mercedes motoren. Dat zou misschien nog een extra stapje kunnen betekenen voor McLaren. Daarachter wordt het denk ik knokken met Racing Point en misschien Ferrari. Om de plekken 4, 5, 6. En ja, de grote vraag is daarbij natuurlijk wat Fernando Alonso kan brengen volgend jaar. Hij is al het hele jaar bezig geweest om zich in te werken. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo'n lange inwerkperiode heeft gehad bij een terugkeer in de Formule 1. Die was volgens mij in maart al in Australië om bij het team rond te kijken. Hoewel de deal toen niet rond was. Maar die heeft zich enorm ten doel gesteld om met Alpine volgend jaar, niet volgend jaar denk ik, maar op termijn kampioen te worden. En ik denk dat, gezien het feit dat ze volgend jaar nog met dezelfde auto's rijden, en Ronald refereerde er al aan die aerodynamica, die motor die zal op zich wel goed zijn. Ook volgend jaar wel mee kunnen doen. Maar ik denk ook niet dat Renault nog al te veel tijd en energie en geld zal steken in de aerodynamica volgend jaar. En dus zal voortborduren op 2022. En dat is ook wat Alonso al heeft gezegd. Hè? Hij wil in 2020 meegenomen met de titel. Dus volgend jaar zal een overbruggingsjaar zijn voor zoveel teams. Maar daarna kunnen ze dat wel gaan meestrijden, denk ik, ja. Absoluut. Zeker met een Alonso.
Ja, en geluk bij een ongeluk is eigenlijk wat Michael aangeeft, dat ze het motorisch redelijk goed voor elkaar hebben. Kijk, want daarna, wij praten allemaal over 2022, die omwenteling. Maar de motoren blijven gelijk. Dus het is vooral cruciaal om dat nu goed te krijgen. En dat lijken ze redelijk voor elkaar te hebben. En qua aerodynamica en chassis wordt echt alles anders. Dus ja, dan begint eigenlijk iedereen opnieuw en ook op nul richting 2022. En daar wil ze natuurlijk Alonso voor gebruiken. Dus ja, als jij vraagt wat kan Alonso brengen, ik denk volgend jaar nog heel weinig. Dat zegt hij zelf ook. Dat is vooral een aanloopjaar richting de grote omwenteling. Alonso wilde zelf even weer lekker inkomen, wat hij met die young driver test al een klein beetje gedaan heeft natuurlijk. Maar nee, ik denk dat 2021 echt een overgangsjaar wordt, overbruggen. En dat alles bij Renault, of eigenlijk Alpine moet ik zeggen, op het nieuwe reglement wordt gezet. En dat ze daarvoor best wel in de goede richting werken. Dus het is ja, lichtelijk hoopgevend, zou ik willen zeggen.
Ja, Mark, wat zijn jouw verwachtingen van de terugkeer van de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso? Nou, hij is toch 2 jaar uit de Formule 1 geweest. In 2013 voor het laatst een Grand Prix gewonnen. Is hij nog wel steeds zo goed als 7 jaar geleden?
Nou, ik denk niet dat hij die snelheid meteen verloren is. Alleen het is wel de vraag hoe andere coureurs die wel een stap gezet hebben, ja, hoe hij zich daar kan partij tegen kan bieden. Want ik zie niet meteen in dat hij die Renault weer tot een hoger plan gaat brengen op dit moment. En zeker niet binnen 1 seizoen. Want het is eigenlijk een hele rare situatie. Hè? Je hebt maar 1 jaar. Daarna gaat alles overhoop. En dan begint iedereen weer vanaf nul. Nou ja, sommigen niet, maar goed. Ik weet eerlijk gezegd niet wat Alonso kan brengen. Maar ja, het is in ieder geval wel een karakter die wel wat sjeu op de krit brengt. Dat is een ding wat zeker is.
Nou, ik denk eerlijk gezegd het tegenovergestelde, dat het wel positief is dat hij komend jaar al instapt. Want kijk, Alonso wilde eigenlijk pas meedoen als het nieuwe reglement van kracht was. Hè? Daarom zei hij ook 2021, want ja, dan zou de FIA die hele omwenteling invoeren. Die is natuurlijk door de coronacrisis uitgesteld. Maar ik denk dat dit voor zowel Alonso als voor Alpine een veel en veel en veel beter scenario is. Want wat je anders kreeg, Alonso had dan achter de schermen wel iets aan voorbereiding kunnen doen, maar die had dan zomaar in een auto moeten stappen waar hij bij de ontwikkeling niet volop bij betrokken had kunnen zijn. En nu wel, want die auto voor 2022, die wordt volgend jaar ontwikkeld. Nou, wie is dan de vaandeldrager op het circuit? Voilà, Fernando Alonso. Dus hij kan A, de auto naar zijn hand zetten, B, hij heeft zelf een aanlooptijd van 1 jaar, wat in mijn optiek ideaal is. Dus ja, corona is voor iedereen een vloek, maar ik zou bijna zeggen dat het voor Fernando Alonso een zegen is.
Ja, maar het feit dat hij het team en de auto en alles naar zijn hand kan zetten, dat is natuurlijk in het verleden niet altijd heel succesvol gebleken. Dus in die zin moet ik het allemaal nog zien. Nou denk ik wel dat Esteban Ocon inmiddels stevig genoeg in zijn schoenen staat om daar wel een beetje partij tegen te bieden. Maar ja, je ziet wel dat Alonso in zijn carrière best wel wat fouten gemaakt heeft en ook bij McLaren wel een bepalende rol heeft gespeeld die in de ontwikkeling van het team niet altijd even goed uitkwam. Dus ja, ik denk niet dat hij dat namelijk verleerd is. Dat politieke spelletje ook met die young driver test, dat is er gewoon nog altijd. En ik denk dat hij daar Appie de Poel en de hoge heren van Alpine ook wel een beetje mee gaat opzadelen.
Ja, en jij benoemt Ocon, maar daar ben ik niet zo enorm van overtuigd. Jij zegt, ik denk dat Ocon er wel tegen bestand is, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want nee, ik dacht dat in zijn eerste periode in de Formule 1 bij Force India dacht ik dat wel. Maar ik vond, ik heb het al eerder gezegd, ik vond Ocon heel timide voor een groot deel van dit jaar. En ook dat hij zich al echt gewoon makkelijk liet overvleugelen, ook binnenskamers, door Daniel Ricciardo. Terwijl Ricciardo niet iemand is die, ja, hij heeft charisma, maar het is niet iemand, wat jij zegt, die het politieke spel beheerst of die met de vuist op tafel slaat. Ja, als jij je daardoor al min of meer laat inpakken, dan vrees ik een beetje wat er gebeurt als Fernando Alonso naast je komt. Ik vroeg het hem ook in de persconferentie en dan zegt hij van, ja, nee, prachtig voor het team en Alonso gaat ons allemaal vooruit helpen. Maar ik denk van, ja, natuurlijk moet jij dat zeggen, maar ja, jij moet niet een soort tweede viool gaan worden en ik ben bang dat dat wel gaat gebeuren.
Ja, met dat hij afgelopen seizoen eens een keer achter over zijn schouder in de garage keek, zag ik continu Alonso staan.
In de coulissen.
Dat moet demotiveerd zijn geweest voor hem. Hij ziet nu al dat hij door Ricciardo, die afscheid gaat nemen bij Renault, die naar McLaren gaat volgend jaar, die lachend $20 miljoen geloof ik opstrijkt bij Renault en fluit hem de deur uit, want daar wordt hij om de oren gereden. Ziet in de coulissen Alonso klaarstaan, die ook voor het team zelf, denk ik, wordt een beetje aanbeden als de nieuwe Messias, hè, die ons 15 jaar geleden wereldkampioen heeft gemaakt, die daar binnenkomt als tweevoudig wereldkampioen. Ik ben het dan met je eens, Ronald, dat ik ook niet denk dat Ocon daar heel erg tegen bestand is. Misschien dat hij over 2 jaar, in 2022, wel die volwassenheid heeft, maar als hij al een keer met zijn vuist op tafel had moeten slaan en het leiderschap binnen Renault had moeten opeisen, was het dit seizoen het uitgelezen seizoen voor geweest. En dat heeft hij nagelaten. Hij had dit seizoen moeten zeggen, jongens, ik kom binnen bij Renault, Ricciardo gaat weg, ik ben de leider van dit team. Dat heeft hij nagelaten en dat is voor de komende jaren ook niet meer aan de orde dus.
Nee, maar het feit dat hij er een jaar tussenuit is geweest, durf ik dan nog wel als verzachtende omstandigheid mee te geven. En weet je, hij heeft het gewoon niet makkelijk gehad om gelijk weer in die auto te stappen en competitief te zijn. En je zag wel gedurende het seizoen dat hij steeds iets sterker werd. Het waren geen grote stappen, maar hij werd wel iets sterker. En ik denk als hij die lijn voort kan zetten, dat hij wel sterker kan worden. Ja, is het genoeg om Alonso het snot voor de ogen te rijden? Dat is natuurlijk de vraag, maar
en het is ook beeldvorming, hè?
Ik denk wel degelijk dat hij gegroeid is.
Nee, maar kijk, het is ook beeldvorming. Wat Mike terecht aangeeft, dat Alonso wat nu al als de grote ster daar op het podium duwt. En ik dacht eigenlijk, toen Ocon werd ingelijfd door Renault, dat met Ocon zou gebeuren. Ik denk, oké, een Franse coureur, dat wordt echt de uithangbord van dat Franse merk. Maar niks van dat alles. Want dit jaar is het uithangbord, ook naar buiten toe, is Ricciardo geweest. En Ocon bungelde daar altijd een beetje bij. En je ziet nu exact hetzelfde gebeuren. Dat Fernando Alonso, voordat hij ook maar echt een competitieve meter heeft gereden, dat hij alweer daar de grote man wordt gemaakt. Waardoor Ocon een beetje, ik zal niet zeggen lulletje rozenwater, maar hij blijft daar een beetje die tweede man. En dat is eigenlijk zonde, want die jongen heeft wel degelijk talent. Maar hij laat zich in mijn optiek iets te makkelijk misschien wel naar de achtergrond schuiven.
Ja, hij zei zelf dat hij iets langer nodig had om in te komen dan hij zelf had verwacht. Maar ik denk dat het linksom of rechtsom een hele leerzame tijd gaat worden voor Esteban Ocon naast Fernando Alonso. Renault kreeg van ons uiteindelijk een 7 gemiddeld, een net cijfer lijkt me. Daniel Ricciardo een 7,9 en Esteban Ocon een 6,4. Toch wel een groot verschil tussen die twee. Laten we dan doorgaan naar Racing Point. Vierde geworden in het kampioenschap, maar dat was een derde plek geweest als het team niet 15 punten had moeten inleveren voor het rijden met brake ducks die illegaal gekopieerd waren van Mercedes. Het team bouwde optie met ponyplaatsen op Monza en Istanbul Park. Maar de echte klapper die kwam in de tweede race in Bahrein, die gewonnen werd door Sergio Perez en waarin Lance Stroll derde werd. Een bijzonder jaar voor Racing Point, al zit er wel een klein smetje op met die kopieeractie. Mensen vragen zich ook nog steeds af, hoe kan het dat Racing Point het seizoen heeft kunnen afmaken met diezelfde brake ducks? Hoe zat het ook alweer, Ronald?
Die mensen moeten daarvoor eigenlijk niet naar Racing Point kijken, maar naar de FIA. Ja. Kijk, het is heel simpel. Zij hebben dus dat Mercedes design van 2019 hebben ze gekopieerd. Dat is knip en klaar. Dat werd al duidelijk bij de wintertest. Waar je foto's naast elkaar ging leggen en denk van, hey, verrek, dat lijkt wel heel erg veel op elkaar. En Renault heeft dat toen eigenlijk slim gespeeld door die brake ducts. Want daar gaat het nu over, maar het is eigenlijk maar een klein detail. Maar zij hebben gedacht, oké, wij moeten dat slim spelen. Want we kunnen misschien niet al die gelijkenissen aan de kaak stellen. Dus hoe hebben wij de grootste kans van slagen. Nou, dat is door het via de listed parts te doen. Dat zijn onderdelen die die Formule 1 teams in ieder geval vanaf dit jaar 100% zelf moeten ontwerpen, waar ze de intellectuele eigendommen van moeten hebben. Ja, oké, als jij kan aantonen dat ze dat niet hebben en dat die gekopieerd zijn, ja, dan heb je natuurlijk beet. Dus dat heeft er nou heel slim bedacht. En het frappante is en blijft nog steeds dat de FIA eigenlijk in het verdict de Renault compleet gelijk heeft gegeven. Dat ze hebben gezegd, ja, dat klopt. Dit is een regelrechte kopie. Zij hebben in dat opzicht misschien niet de intellectuele eigendommen, dus jullie hebben een punt. Dan scroll je door, denk je, nou komt er een beste straf. En dan lees je die straf. Nee, een reprimande na iedere race. En 15 WK-punten aftrek. Nou, dat blijft natuurlijk voor heel veel teams heel wrang. Je ziet het ook vooral als op Mats Safnauer als teambaas en bijvoorbeeld een Zak Brown of een Abitbol in de persconferentie zitten, als zij samen zitten, dan worden altijd steken onder water uitgedeeld. Van ja, maar wij zijn wel een echt team en Racing Point eigenlijk niet. Dat is gewoon een B-team. Weet je wel, dus daar zit nog oud zeer. Maar ja, eigenlijk ben ik inmiddels wel van mening dat je dat niet meer zozeer Racing Point kan aanrekenen. Want die hebben gewoon met minimale middelen hebben ze maximaal gepresteerd. Dus die hebben het heel slim gedaan. En als je nog boos bent, ja, dan moet die woede gericht zijn aan de FIA.
Mike, jij hebt aandelen Racing Point. ben jij het met Ronald eens?
Voorkomen, natuurlijk. Je vergat trouwens overigens nog de boete van 4 ton te noemen. Hè, ja. Die Racing Point moest betalen. Dus het heeft Lawrence Stroll wel degelijk pijn gedaan, hoor, deze straf. Gaan we niet meer doen. Nee, ja, god, kijk, het is heel simpel. De regels zijn geschreven door de FIA. En het eerste wat teams altijd doen als ze het regelboek kijken, is niet zozeer te kijken wat er niet mag, maar wat er binnen die regels wel mag. En dat is wat ze nu gedaan hebben. Ze hebben gewoon goed het regelboek gekregen. Ze hebben een paar ongetwijfeld Amerikaanse juristen erop gezet om te kijken of het ook voor een court zou stand houden. En dat is ze gelukt. En heel slim van ze. Ze hebben dit jaar een overwinning geboekt. De eerste in, 20 jaar geloof ik. Toen het nog Jordan was, hebben ze nog een paar races gewonnen. En ze zijn keurig vierde geworden in de eindstand. Hadden misschien wel een derde plaats verwacht. Maar McLaren heeft het gewoon heel erg goed gedaan. Daar komen we zo nog op, denk ik. Nee, ik denk dat ze het binnen de mogelijkheden die ze hebben en ook de financiën die ze hebben, want de meeste financiën, het meeste geld dat ze dit jaar besteden hadden, hebben ze natuurlijk gewoon in logistiek, tenminste nog in de infrastructuur van het team gestoken en wordt pas volgend jaar echt uitgespeeld natuurlijk. Dus ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan binnen de mogelijkheden. En ja, wie gunt het Sergio Perez niet dat hij een overwinning heeft geboekt?
Ik ben trouwens wel heel benieuwd en misschien maai ik dan al het gras voor jouw voeten weg, Erwin. Maar of ze dit in de toekomst voort kunnen zetten. Kijk, want er wordt heel makkelijk gezegd van dit is een perfecte basis voor de komende jaren om op voor te bouwen. Maar dat is het eigenlijk niet. Dat is het alleen maar voor 2021. Maar daarna heb je er eigenlijk geen zak meer aan. En de FIA heeft wel duidelijk gezegd in die uitspraak. Dit kopieergedrag, oké, we zien het nu min of meer door de vingers. Ja, dat is het niet, maar dat kun je met die milde straf wel zeggen. Maar voor de toekomst is dit niet wat we willen in de Formule 1. Dus met andere woorden, dit trucje kan Racing Point maar één keer flikken. En dat hebben ze dit jaar gedaan. En daar plukken ze nu de vruchten van. Maar voor de komende jaren blijft het gewoon, tenzij Stroll of Aston Martin dus de portemonnee trekt, dan blijft het een relatief klein team met een relatief klein budget. Dus ja, het is leuk dat ze dat momentum hebben. En het is ook heel leuk dat ze Sebastian Vettel hebben aangetrokken. Maar dit is in mijn optiek geen garantie voor succes in de komende jaren. Want dit is gewoon een trucje dat je maar één keer kan flikken.
Je noemde al even die zegen van Perez, Mike. Ja, hoe geweldig was dat om Sergio Perez eindelijk een race te zien winnen? Hoe heb jij dat moment beleefd, Ronald? Sorry.
Nee, ja, nee, maar het is voor Perez wat Mike terecht aangeeft. Het is voor Perez prachtig. Kijk, Perez is en blijft een geweldige coureur die eigenlijk tot 2020 ondergewaardeerd is geweest. Dat komt ook voor een belangrijk deel doordat hij verkeerde keuzes heeft gemaakt in zijn carrière. Hij heeft zelf ook wel eens aangegeven in een openhartig interview. Ik had voor Ferrari kunnen tekenen. Er waren al gesprekken over een voorcontract. Maar hij is toen naar McLaren gegaan, waarbij hij meteen van McLaren een zekerheid kreeg voor een zitje. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus door al dat soort verkeerde keuzes is het eigenlijk een beetje een carrière van steeds net niet geweest. En dat net niet in 2020 verandert in net wel. Ja, dat is prachtig en dat gunt volgens mij iedereen hem wel.
Jij was in tranen of niet, Mike?
Nee, god. Nee. Nee, volgens mij niet. Nee, ik was in tranen toen Romain Grosjean levend uit zijn brandende wrak kroop. Dat is echt gewoon heftig. Nee, Mark, ik moet zeggen dat ik even blij was voor Perez dat hij won als voor Gasly toen hij op Monza won. Dat was ook, waren eigenlijk voor mij twee hoogtepunten dit seizoen. Die twee overwinningen van de redelijk kleine teams die het gewoon in alle chaos van dit jaar prima hebben gedaan. Perez heeft gewoon zijn contract bij Red Bull volgend jaar compleet verdiend daar. En het was ook zijn laatste kans natuurlijk.
Misschien zie ik dit verkeerd hoor, maar ik heb toch altijd bij Perez wel het idee dat hij aan het begin van zijn carrière toch ook wel een beetje gezien werd als zo'n paydriver, hè, waar we het dan wel eens over gehad hebben met Latifi of een Stroll of zo. Ik bedoel, het is geen geheim dat Perez een flinke Mexicaanse duit in het zakje kan doen wat dat betreft. Ik denk dat hij dit jaar die status wel van zich afgeschud heeft, is misschien niet veel gezegd, maar hij heeft wel echt zijn naam gevestigd als, nou ja, echt hele goede Formule 1 coureur. En dat is best wel raar als je in je tiende seizoen in de Formule 1 zit.
Ja, maar ik denk dat hij dat al eerder wel had gedaan. Als je terugdenkt aan de beginjaren bij Sauber bijvoorbeeld. Ik kan me nog beelden herinneren dat hij achter een Fernando Alonso in een Ferrari aansloot en die ronde lang onder druk kon zetten. Ja, maar kijk, zo heeft hij echt wel zijn visitekaartje afgegeven. Maar nogmaals, volgens mij is het in fases gegaan. Kijk, toen dachten mensen echt van, wow, dit is de man voor de toekomst. Toen kon hij een klapper maken, ofwel naar Ferrari, ofwel naar McLaren. Nou, heeft de verkeerde keuze gemaakt. Kijk, en daarna kwam je een beetje in die negatieve spiraal die jij benoemt, Mark. Dan kom je bij Force India, dat toen nog niet over een goede auto beschikte. En dan word je gaandeweg een grijze muis. En dat heeft hij gelukkig in 2020 weer van zich af kunnen schudden. Hij is nu eigenlijk weer een beetje de Perez, qua beeldvorming, zeg maar, die hij ook in de beginjaren bij Sauber was.
Ja, hij heeft ook daarover gezegd, over die periode bij McLaren, wat hij daarna moest doen. Dat hij op dat moment, toen bij McLaren misging, nog maar één keuze had eigenlijk. Hè. Hij had gewoon niet veel meer te eisen. Uiteindelijk kreeg hij van Vijay Mallya een contract voor zijn neus, voor één seizoen. En hij heeft dat maar in armoede moeten tekenen, omdat hij anders gewoon buiten de Formule 1 stond. Hij heeft altijd vastgehouden aan Force India, heeft daar elk jaar een nieuw eenjarig contract getekend en heeft persoonlijk dat team ongeveer overeind gehouden toen het faillissement dreigde bij het team. En plukt daar nu de vruchten van. Dus wat dat betreft had hij ook bij Force India niet altijd het beste materiaal natuurlijk inderdaad. Er was nooit geld daar. Dus ik denk dat hij het meeste eruit heeft gehaald. En jarenlang loyaliteit aan dat team nu beloond ziet worden. Ik denk dat hij vroeger wel een Brad was, hoor. Ik denk dat hij wel... Het is geen Lance Stroll of een Nicolas Latifi, zoals je zei, Mark. Het is niet een zoontje van die maar in de Formule 1 komt. Natuurlijk heeft hij in Carlos Slim een goede mecenas die hem heel veel geld toesteekt. En in het begin was hij best wel een arrogant baasje. Maar in de laatste jaren heeft hij zich echt ontwikkeld tot een volwaardig allround coureur die ook oog heeft voor de mensen om zich heen.
En dan wil ik nog één ding zeggen, en dan loop ik een beetje vooruit op wat Erwin zo meteen wilde zeggen. En dat is dat Sergio Perez slechts gemiddeld een 8,4 haalde. En voor iemand die met een...
Slechts?
Ja, vind ik wel.
Nee, joh.
Hij heeft gewoon een vierde geworden in het kampioenschap, hè?
Ja, maar hij heeft ook een verrekte goede auto. Ik durf misschien wel te beweren dat die auto die hij dit jaar heeft gehad, dat die minstens net zo goed was als de RB16 van Red Bull. Dus dan vind ik het helemaal niet gek dat je vierde wordt in het kampioenschap. En zeker niet als Albon door het ijs zakt, waar we nog wel over gaan praten. Maar dan vind ik eigenlijk P4 in het kampioenschap een hele... Ja, voor een coureur, we weten allemaal hoe goed hij is. Voor een coureur van zijn statuur vind ik P4 een vrij logische uitslag. En vind ik een 8,4.
En de positie van Stroll dan?
Ja, maar Stroll hebben we genoeg over gezegd. Nee, maar Stroll is bij vlagen heel leuk. Kijk, die pole position in Turkije, prachtig. Maar iedereen weet ook wel dat Stroll over een heel jaar genomen, of breder over een hele carrière genomen, absoluut niet tegen Sergio Perez aan kan. Dat is eigenlijk geen vergelijk.
Oké.
Ik denk dat Stroll, Perez dit jaar ook wel even de klapje heeft gekregen toen hij te horen kreeg dat hij volgend jaar niet verder mocht bij Racing Point. Dat hij daar eventjes door werd teruggeslagen. Vergeet ook niet dat hij corona heeft gehad dit jaar. Dus er waren ook wel wat mindere momenten dit seizoen voor Perez zelf. En ook ik moet zeggen, toen hij terugkwam van corona, heeft hij toch die eerste 3-4 races daarna niet echt heel erg overtuigend kunnen presteren. Ik weet niet of het nou nasleep was van de nadelen waren van die ziekte, maar even daarna had ik echt het idee van, oh god, die jongen die is helemaal op een verkeerd spoor beland na zijn ontslag en zijn ziekte. Maar hij is goed herpakt en daar hoef je ook geen 9 of 10 voor te geven.
Nee, wat ik net zei, om dat extra kracht bij te zetten richting maar kijk over die auto. Nico Hülkenberg stapt in, en met alle respect voor Nico Hülkenberg, maar als jij als derde kan kwalificeren op Silverstone, dat geeft ook echt wel aan hoe snel dat die auto zeker over 1 ronde is. Dus dat is gewoon echt een verrekking voor je auto geweest.
Ja, dat is wel waar.
Over Nico Hülkenberg gesproken, hij is 3 keer ingevallen dit jaar. Perez mist 2 races, Lance Stroll dus eentje. Hoe jammer is het dat hij na die prima invalbeurten geen racekans heeft gekregen voor 2021? Wat vind jij hier van Mike?
Nou, ik vind het niet meer dan terecht dat Red Bull nu voor... Red Bull heeft die keuze al gezegd van oké, we gaan of voor Albon of voor Hülkenberg of Perez. Hülkenberg blijkt toch niet zo heel erg mild te zijn geweest als gedacht. Het was geloof ik wel de voorkeur van Max Verstappen, maar goed. Het is heel logisch dat ze voor Perez kiezen. Zeker als je nu terugkijkt met die overwinning van Perez, is het helemaal makkelijk om dat uit te spreken. Maar ja, Hülkenberg is 170 races actief geweest in de Formule 1 voordat hij terugkeerde dit jaar. Heeft nooit een podium gehaald. Heeft toch bij redelijk goede teams gereden. Ja, als je dan het hele seizoen eruit bent en ondanks dat je 2 goede invalbeurten had, want de derde heeft hij natuurlijk niet gereden, de eerste race in Silverstone, kwam niet aan de start. Dan denk ik dat het helemaal heel erg logisch is dat ze bij Red Bull voor Perez kiezen in plaats van voor Hülkenberg die het hele jaar thuis heeft gezeten. En zolang hij gewoon ook nog op Instagram en Twitter allerlei leuke memes er rond instuurt als hij niet gekozen wordt, vind ik het prima. Mooie kerel. En misschien dat hij een stoeltje kan krijgen in het WEC of zo. Weet ik veel. Dat zou op zich wel bij hem passen, denk ik. Hij heeft natuurlijk Le Mans gewonnen, dus daar zie ik hem wel een keertje weer terugkeren.
Ja, kijk, je vraagt hoe jammer het is, Erwin. En het is in die zin jammer voor de Formule 1 als je hem vergelijkt met een Mazepin en een Latifi. Kijk, als je die vergelijking maakt, zeg je, oké, Hülkenberg verdient dat zitje. Maar we weten allemaal hoe de vork in de steel zit qua geld. En volledig met Mike eens, als je het dan over Red Bull hebt, ja, dan heeft Perez over een jaar en ook over de jaren die ervoor liggen, want vergeet ook niet, ze zijn meerdere jaren teamgenoot geweest. En als je die balans eens uitrekent, valt hij ook in het voordeel van Perez uit. Dus dan heeft Perez meer recht van spreken en maakt hij meer aanspraak op dat Red Bull zitje. Dus dat vind ik heel logisch. Het is alleen jammer dat we types en gasten als Hülkenberg moeten missen. En dat we aan de andere kant van het spectrum wel figuren als een Mazepin krijgen. Dat is doodzonde, maar wat betreft Red Bull, ik denk een logisch besluit.
Ja, Racing Point, dat volgend jaar dus verder gaat als Aston Martin, kreeg van ons gemiddeld een 7,6. Perez dus een 8,4 en Lance Stroll een 6,5. Waarbij ik dan nog de positieve uitschieter was met een 7,5 voor Stroll, moet ik zeggen.
Je bent behoorlijk mild geweest.
Ik vond dat hij het aardig goed heeft gedaan. Ook vaak
vond ik ook.
Achter Perez had, dus, op die
krijg jij nog geld van de familie Stroll?
Ik zeg niks. We gaan snel door naar McLaren. Ja, daar is de afgelopen 2 jaar sprake geweest van gestage progressie, kunnen we wel zeggen. Wat dit jaar resulteerde in de 3e plaats in de eindstand. In de Grand Prix van Steiermarken was er gelijk al een 3e plek voor Lando Norris. En Carlos Sainz had zijn moment of fame op het circuit van Monza, waar hij net tekort kwam voor de zege en 2e werd achter Pierre Gasly. Ja, Andreas Seidel, sinds 2019 teambaas van McLaren, wordt alom geprezen. Is dat terecht, Ronald?
Ja, ik denk het wel. En in zijn kielzog toch ook Zak Brown. Die heeft een paar jaar geleden heel veel kritiek over zich heen gekregen. En wellicht ook wel terecht. Maar je moet hem toch nageven dat hij nu wel een goede structuur heeft gezet en neergezet. En dat gaat niet alleen, maar wel grotendeels om Andreas Seidel. Maar ook om een James Key bijvoorbeeld. Die daar achter de schermen goed werk verricht. Het klopt nu gewoon. En het klopt ook vooral net op tijd. Kijk, wij hebben het eerste deel van deze podcast hebben wij Ferrari besproken. En gezegd, ja, die hebben geen goede structuur. Maar die konden nog heel veel compenseren door gewoon met geld te gaan smijten. Want het kan straks onder dat budgetplafond niet meer. Nou, wat wordt dan nog belangrijker? Juist, de onderliggende structuur. En die deugt bij McLaren nu heel erg. Dus ja, Zak Brown heeft het goed neergezet. Andreas Seidel doet het perfect in de uitvoering. En daarmee hebben ze de zaakjes net op het goede moment voor elkaar. Gelukkig, want iedereen wil denk ik wel zo'n gevallen grootmacht weer vooraan meezien doen.
Ja, Mark, ik zag je ook hevig ja knikken.
Ja, ik ben vanuit zijn tijd bij Porsche ben ik al wel een beetje fan van Seidel geweest. Die stond natuurlijk aan het programma van aan het hoofd van het LMP1-programma van Porsche destijds. Ja, is gewoon de juiste man op de juiste plaats, denk ik. En ik kijk dan wel eens naar die YouTube-video's die ze delen bij McLaren. Waar ze dan verslag doen van het hele raceweekend en zo. En een beetje achter de schermen. En daar zie je ook dat hij heel erg aan het bonden is met mensen in het team. En met de rijders. En dat er echt het is een familie, een vriendengroep, zeg maar. Dat komt er heel duidelijk in naar voren. En daar presteert Seidel goed in. Daar is Zac Brown redelijk goed in. Maar goed. En daar komen de coureurs ook heel goed in naar voren. Wat je er wel bij op moet merken is dat het natuurlijk een redelijke dagkoers is. Ik bedoel, McLaren stond een paar jaar geleden onderaan. En Zac Brown was de meest waardeloze teambaas die de Formule 1 ooit gezien had. En we zijn een paar jaar verder en het ziet er heel anders uit. Maar
beide dingen zijn waar, hè, die jij zegt. Zowel dat hij toen heel slecht was en dat hij nu terecht die lof krijgt. Want daar is gewoon een draai geweest dat hij heeft ingezien. Oké, ik kan zelf aan een kar blijven trekken, maar dat brengt ons nergens. Dus ik moet gewoon proberen zoveel mogelijk uit handen te geven. En de juiste mannetjes op de juiste plek te zetten. En dat inzicht, dat paradigma verschuiving, zeg maar. Ja, die is cruciaal geweest. Want daardoor hebben ze en zo'n Seidel dan neergezet op de juiste plek. En een James Key. Dus volgens mij is hij gewoon tot inzicht gekomen en zie je daar nu het gevolg van. Dus ja, een paar jaar geleden was het ook 10 keer niks. En ja, nu is het heel goed.
Het siert hem wel, want ik bedoel, je moet als grote man ook maar zo groot zijn om te zeggen van ja, dit is niet voor mij. Dus,
nee, dat klopt.
Ja, en ze hadden gewoon twee hele goede coureurs. Ik bedoel, daar hoeven we denk ik geen discussie over te voeren. Sainz is echt gegroeid. Die heeft natuurlijk twee moeilijke jaren gehad bij Renault. En het eerste jaar bij McLaren was bij Vlaren best wel goed, maar ook nog niet fantastisch. Die is wel echt gegroeid. En ik denk dat Norris zijn naam ook wel gevestigd heeft dit jaar.
Ja, volgend jaar ligt daar een Mercedes motor achterin. En heeft Norris Daniel Ricciardo naast zich. Zou het team in die formatie, in die opzet, weer sinds voor het eerst sinds 2012 voor de overwinningen kunnen meedoen, denk je, Mike?
Ja, dat denk ik wel. Als Racing Point dit jaar kan winnen, als Alfa Tauri kan winnen, dan denk ik dat McLaren volgend jaar met Ricciardo en een Mercedes motor achterin kan winnen. Dat geloof ik zeker. Er komt ook heel veel geld binnen. Dat moest ik nog vergeten te zeggen, denk ik. Dat er een Amerikaanse investeerder is gevonden die er heel veel geld in gaat steken. Dus voor de komende jaren zitten ze geloof ik al aan het budgetplafond. Wat goed is voor ze, want tot nog toe hadden ze geloof ik een budget van 100, 120 miljoen en dat gaat ook omhoog. Dus ik denk dat ze zeker kunnen aanhaken of het gaat om kampioenschappen, om Mercedes en Red Bull te bedreigen in het kampioenschap, dat denk ik niet, maar voor de overwinningen moet zeker gaan lukken inderdaad. Wat ik heel erg opmerkelijk vind bij McLaren is de sfeerverandering. Onder Ron Dennis was het een hele heel erg strak geleide, harde, rigide, bijna stalinistische organisatie, waar ook als je maar een smetje op je shirt had, je ongeveer ontslagen werd. En tegenwoordig is het een beetje, het zijn lovable guys, het is een heel warm, sympathiek team geworden. En dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien, waar bijvoorbeeld Williams, dat vroeger juist heel erg sympathiek was, vond ik. Nu een beetje afgegleden is. Niet alleen qua prestaties, maar ook qua sfeer en zo. Vind ik dat McLaren dat heel, heel sterk doet. Met Lando Norris doen ze dat heel sterk. En Sainz, die hebben natuurlijk ook een hele goede wisselwerking gehad dit jaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat volgend jaar tussen Ricciardo en Norris. Misschien is al te veel lol in de garage ook wel iets te veel. Dat moeten we nog maar zien. Maar dat vind ik het meest opmerkelijk aan McLaren. Dat de sfeer gewoon heel erg goed is. En dat ook wel heel veel vertrouwen in het team zelf zit inderdaad. Dus ik denk dat is de basis natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat ze stappen kunnen maken volgend jaar. Overwinningen, ja, moet lukken.
Mark, jij stak je vinger op.
Nou, ik zat te denken, wat is de drijfveer geweest van Mercedes om McLaren erbij te halen? Zit er iets achter, jongens? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je als Mercedes toch ook wel een partij wil hebben die er korter achter zit. Ik bedoel, McLaren zal niet meteen een B-team van Mercedes worden, maar...
Dat zullen ze nooit worden. Hè?
Nee, maar ik denk wel dat Mercedes het ook wel ziet zitten om McLaren erbij te hebben, die een Ferrari, normaal gesproken, en een Red Bull wel onder druk kunnen zetten.
Ja. Zeker.
Vraagteken.
Interessante gedachte, Mark.
Ja.
Ik denk dat wel een deel van de motivatie voor Mercedes in kan zitten, inderdaad.
Ja, die hebben natuurlijk hele oude banden, McLaren en Mercedes. Ik bedoel, McLaren was eigenlijk gewoon vroeger het de facto het fabrieksteam van Mercedes. Maar het is voor McLaren ook heel logisch dat ze teruggaan naar die Mercedes-motoren. Alhoewel die Renault-motoren steeds beter worden. Toen ze 3 jaar geleden van die GP2-engines van Honda overstapten naar Renault, hadden ze het idee van we gaan nu van de hel naar de hemel. En toen kwamen ze bij Renault terecht en dat was ongeveer nog erger dan een Honda. Maar die zijn natuurlijk word ik aan de weg aan het timmeren. Het is wel opmerkelijk dat ze nu heel erg omhoog aan het komen zijn. McLaren de afstand nemen van de motor. Die moet maar passen volgend jaar in dat chassis. Die Mercedes motor. Dat is ook nog zoiets. Daar heeft James Key zich natuurlijk heel erg over druk moeten maken de afgelopen tijd.
Ja, dat is een kleine kanttekening. Want daar gaan ze die tokens. Hè? Je krijgt 2 tokens als team.
Ja, precies.
Die zijn ze allebei kwijt om de motor in te passen. Dus McLaren kan verder, in tegenstelling tot alle andere teams, kunnen ze niks doorontwikkelen. Ja, wel aerodynamica natuurlijk, dat is vrij. Maar de grotere ingrepen, zoals Red Bull, wil bijvoorbeeld die achterkant van de auto, die nu heel instabiel is, die willen ze bij Red Bull aanpakken. Dat soort grote ingrepen kan McLaren niet doen. Dus het moet volgend jaar, de progressie moet ook echt van de motor komen.
Ja, McLaren kreeg van ons een 8,3 gemiddeld. Mooi cijfer. Carlos Sainz een 7,9 en Lando Norris een 0,5 punt lager, een 7,4. Dan gaan we door naar Red Bull. Het team van Milton Keynes wilde na een opbouwjaar met Honda in 2019 in 2020 voor de titel gaan met Max Verstappen. Wat tevens de laatste kans was om van de Nederlander nog de jongste wereldkampioen aller tijden te maken. Ja, de uitkomst is bekend. Het team kwam opnieuw tegenvallend uit de startblokken. Het seizoen werd wel sterk afgerond. Een pole position en een overwinning in Abu Dhabi. Ja, hoe kan het toch dat Red Bull steeds aan het begin van het seizoen tekort komt, Ronald?
Ja, ik denk dat er nu al een paar jaar aan de hand is dat ze zich zand in de ogen laten strooien. En dat betekent niet dat ze achter de schermen minder doen, hoor. Maar dat verklaart denk ik wel waarom ze een paar keer al redelijk hoog van de toren hebben geblazen. Dat Marco spreekt over de beste winter ooit. En dat klopt misschien ook wel, want Red Bull heeft qua pure snelheid misschien ook wel een stapje gemaakt. Alleen het grotere probleem is natuurlijk dat Mercedes gewoon nog een grotere stap gemaakt heeft. En Mercedes komen we zo meteen wel op, maar die hebben zichzelf bijna opnieuw uitgevonden voorafgaand aan dit jaar. Zowel qua chassis als ook met de motor. Ja, dus Red Bull heeft een stapje gemaakt, maar elke keer een stapje minder dan Mercedes. En dan zie je een soort van zichzelf repeterend fenomeen, dat je begint met een achterstand. Mercedes staat halverwege zo ver voor dat die beide wereldtitels een formaliteit lijken. Nou, wat gebeurt er? Mercedes zegt, oké, we staan zo ver voor, prima. Wij geven de huidige auto geven we op qua doorontwikkeling en wij zetten alles op volgend jaar. Nou, Red Bull doet dat niet, dus die komt dichterbij. Aan het einde van het jaar pak je dan een mooie overwinning zoals nu. Dan een enorm optimisme, zeggen mensen, ja, volgend jaar dan gaat het gebeuren. Misschien nog het beste winter ooit erbij, nou, dan zijn we er. Maar de realiteit is dat Mercedes al die doorontwikkelingen achter de hand heeft gehouden. En aan het begin van een nieuw seizoen met een enorm verbeterde versie van die auto voor de dag komt. En dat het verschil dan weer intact is. Dus dat is eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd. Ja, en de hamvraag is natuurlijk, hoe kan je die vicieuze cirkel doorbreken? En kan dat al voorafgaand aan het nieuwe reglement? Dus kijk, 2022 staat iedereen bijna op nul. Maar ja, kan dat volgend jaar al? Dat is denk ik een vraag voor velen. En dat houdt het ook leuk voor ons over de winter. Maar... ik denk dat de verklaring is.
Ik bedoel, je ziet nu al dat Mercedes alweer bezig is geweest met volgend jaar. Die hebben in Abu Dhabi ook alweer dingen. Die hebben in augustus al gezegd, jongens, we staan mooi en heel erg en voor op de rest van de teams. We gaan dus nadenken over de auto van volgend jaar. Dat hebben ze in augustus al gezegd. En ze zijn nu al de afgelopen paar races bezig geweest om voor volgend jaar allerlei dingen in te plannen. Dus die hebben nu al weer 3 stappen zijn ze voor, lijkt mij, eerlijk gezegd. En dat gaat Red Bull in hoe mooi de winter ook zal zijn, volgens Marco, en niet meer inhalen voor komend jaar.
Nou, over Marco wil ik nog wel iets zeggen. Want Marco wordt heel vaak voor gek verklaard. Dat mensen zeggen, ja, beste winter en hij moet dat niet roepen en bla bla bla. Dat klopt misschien ook. Maar je moet niet vergeten dat Red Bull, en dat zegt Max Verstappen zelf ook, dat het nog altijd het tweede team van de grid is en dat Red Bull nog altijd wel degelijk stappen blijft maken. Alleen ja, de pech is gewoon dat ze het misschien tegen of niet misschien, dat ze het gewoon tegen het beste team uit de Formule 1 geschiedenis op moeten nemen. Ja. En een team dat zichzelf continu blijft innoveren en misschien wel opnieuw uit blijft vinden. Ja, en dan kan Red Bull wel stappen maken, maar dan kom je er niet bij. Maar dat is, van mij betreft, is dat geen valide reden om dan maar Helmut Marko voor gek te gaan verklaren, wat in Nederland wel vaak gebeurt, te vaak.
Nee, maar Ronald, ze stonden natuurlijk wel behoorlijk voor lul begin dit jaar, toen ze uit Barcelona kwamen en in voor Melbourne een pakket hadden. Nou ja, daar werd niet gereden, maar toen gingen ze naar Oostenrijk en toen bleek dat pakket helemaal niet te kloppen. Ja, dan sta je toch wel echt voor lul als je zegt dat je Mercedes aan wil vallen. En ik vind dat eigenlijk nog wel de grootste fout. En bij een goed teammanagement hoort ook het managen van verwachtingen. En ik vond dat Verstappen dat wel heel treffend zei bij de collega's van Ziggo dit weekend. Ja, die zegt, ik zie het wel. En op het moment dat je in een situatie zit waarin je niet de dominante factor bent, dan lijkt het mij eerlijk gezegd dat bescheidenheid passend is. En dat je zegt van, nou ja, we zien het wel, we doen ons best. Ja, weet je, toch dat hoog van de toren blazen, ik snap het wel vanuit Marko. En dat is ook een man die graag stevige woorden mag gebruiken. Maar het kan geen kwaad om verwachtingen een beetje te temperen op het moment dat je toch altijd achter de muziek aanholt.
Nee, dat is waar, maar twee dingetjes daar nog over, met permissie. De eerste qua Marko is inderdaad, dat zit volgens mij vooral in het karakter. Want als jij Marko iets op de man afvraagt, hij zal bijna nooit zeggen, of eigenlijk zou hij gewoon nooit zeggen, geen commentaar. Nee, Marko altijd recht voor zijn raap antwoord. Dus dat is geen arrogantie, denk ik, maar dat is gewoon hoe hij is als mens. En het tweede, daar heb je een punt, dat het pakket van Oostenrijk niet deugde. Maar dat lag natuurlijk gewoon aan correlatieproblemen die zij begin dit jaar hebben gehad. Die zijn nu opgelost. En ja, dat mag Red Bull eigenlijk niet overkomen. Maar kijk naar Ferrari, die hebben dat ook gehad. Dus dat is iets wat zo nauw steekt en wat zelfs topteams in de Formule 1 kan vellen. Behalve Mercedes. En dat is nou exact wat Mercedes zo buitengewoon goed maakt.
Ja, Mike, wat denk jij, hoe denk jij dat Red Bull dat patroon kan doorbreken van een slechte seizoensstart, goede doorontwikkeling, een goede winter? Hoe doorbreek je dat patroon?
Nou, door één seizoen een keer te zeggen, halverwege, oké, we stoppen nu met de auto voor dit jaar en we gaan voor ons vast richten op volgend jaar. Maar dat is nu echt niet aan de orde. Ik bedoel, kijk, we hebben nog één seizoen te gaan met deze auto's. En ik denk dat ze dat gewoon gaan doen zoals ze dat in het voorgaande jaar hebben gedaan. Daarna is voor iedereen een blanco pagina. We hebben het al eerder gezegd in deze podcast, dat er vanaf 2022 alles anders is. Dan heb je de motoren. En voor de rest moet je het helemaal zelf mee invullen. Dus ik denk dat, en dat doen alle teams natuurlijk al, behalve dan misschien een Williams of een Haas. Maar al die teams zijn nu al bezig met die auto's voor 2022. Dus het is eigenlijk de hele cirkel doorbreken is eigenlijk niet meer zo nodig eigenlijk. Ja, je kunt nu nog niet zoveel doen meer voor 2021 om die visuele cirkel te doorbreken. Het is nu nog even op de tanden bijten en doorzetten het komende seizoen. En dan vanaf 2022 wel met die schoonlijnen beginnen en wel vanaf dag 1 er te staan. En dat kan alleen maar door nu al en de afgelopen half jaar, afgelopen jaar, heel erg veel tijd en geld en energie en mankracht en expertise in te zetten op die auto van 2022.
Ja, afgelopen jaar mocht trouwens nog niet heel veel, hè, de 2022
auto's corona.
Maar Mike heeft daar wel een heel belangrijk punt aan gestipt. En dat is dat Mercedes dus halverwege het jaar de boel opgeeft en Red Bull die keuze nooit heeft gemaakt. Ja. Dat is ook de luxe positie en daarom is het van Mercedes en daarom is het ook zo moeilijk te doorbreken. Kijk, Red Bull kon dat vorig jaar onmogelijk doen. Want als jij nog in gevecht bent voor een P2, P3 bij de constructeurs, dat hangt aan met zoveel miljoenen samen. Ja. Dat je niet kan zeggen, oké, Ferrari hijgt ons in de nek, maar wij geven deze auto op. Kijk, de Mercedes ligt zo ver voor, die kunnen dat als enige wel. Dus dat is heel, dat is eigenlijk volgens mij het hoofdpunt. En ten tweede, voor dit jaar, afgelopen jaar, had dat wel gekund. Want toen was Red Bull zo comfortabel tweede bij de constructeurs, dat ze wel hadden kunnen zeggen van, oké, wij geven de boel op en wij houden alle innovaties achter de hand. En die vraag heb ik ook aan Max Verstappen gesteld. Maar die zei heel simpel, ja, dat klopt in theorie. Maar die auto's blijven gelijk. Dus wat hebben wij eraan om zeg maar dingen achter de hand te houden, als we ze ook in de praktijk kunnen testen? Want we hebben het eerst over een correlatieprobleem gehad met de simulator. Ja, wat is dan de beste data? Die haal je nog altijd van het circuit zelf. Dus Max zegt, ja, de auto's blijven gelijk. Of we nou onze kaarten wel of niet op tafel leggen, maakt eigenlijk geen verschil. En dan testen wij de hele mikmak liever in de praktijk. Dus dat is eigenlijk de verklaring waarom Red Bull dit jaar niet is gestopt met de doorontwikkeling.
Dingetje wat ik daar nog bij op wil merken is dat we bij Red Bull de afgelopen jaar eigenlijk geen enkele situatie gehad hebben waarbij ze in rustig vaarwater zaten. Vorig jaar, of inmiddels moet ik zeggen 2019, Gasly vervangen. Toestanden, allemaal drukte binnen het team. Dit jaar leek het natuurlijk allemaal wat beter en toen zakte Albon door het ijs. Toen trok Honda de stekker eruit. Dus ja, eigenlijk heb je nooit echt een seizoen gehad waar alles zo stabiel is, dat je zegt van, nou, nu kunnen we er echt voor gaan. En kun je niet als hoofdreden aanwijzen, maar ik denk dat het wel een factor is waarom het team toch altijd een klein beetje zoekende is.
Maar het is ook een gevolg van, hè, net andersom.
Nou ja, natuurlijk.
Met Honda niet, maar het is wel zo met Albon. Ja, die zakt door het ijs en dat brengt onrust met zich mee. Maar waarom zakt hij door het ijs? Omdat die auto van dit jaar zo instabiel was aan de achterkant. Dat er heel moeilijk om mee te rijden. Dus ja, dat kunnen ze volgens mij niet als excuus aandragen. Want het is juist eerder andersom dat dat een gevolg is van de eigen problemen.
Ja, nee, daar ben ik wel met je eens.
Max Verstappen die sprak van zijn beste jaar in de Formule 1 tot dusver. Ben je het daarmee eens, Mark?
Ja, denk het wel. Hij... Ja, een beetje op het moment dat Mercedes de referentie is, dan moet je zorgen dat je er één of twee achter je kunt houden. Zo nu en dan lukt dat. En laten we gewoon heel eerlijk zijn, Bottas had hij gewoon wel in zijn broekzak dit jaar. Dus ik denk wel dat Verstappen weer een stap gemaakt heeft. Het enige smetje, denk ik, wat ik me zo snel kan herinneren, is Turkije, dat hij achter Perez zat. Die kwalificatie Hongarije. Ja. En de kwalificatie van Turkije was natuurlijk niet heel fantastisch. Maar verder hebben we Verstappen eigenlijk niet op een fout kunnen betrappen dit jaar.
Ronald, de gele redactie gaf Max een 9 voor het afgelopen seizoen. Behalve jij gaf hem een 8,5. Verklaar je nader.
Ik mag me nu verantwoorden, hoor ik. Nee, weet je wat het is? Kijk, ik heb eigenlijk al die cijfers van alle teams en alle coureurs in perspectief met elkaar gezet. En Mercedes komen we zo meteen wel op. En ik geef nooit een 10, dus dat heb ik ook niet aan Mercedes gegeven. Maar ik vind dat Mercedes als team absoluut het hoogste cijfer verdient. En daar leg ik zo meteen wel uit. Maar die hebben zichzelf voorafgaand aan dit jaar bijna opnieuw uitgevonden. En op zo'n manier, dat is echt subliem. Dus die heb ik een 9,5 gegeven. Hamilton heb ik daar iets onder geplaatst als individu. Dus een 9. En ik vind eigenlijk niet dat je Max Verstappen, ondanks dat hij bijna foutloos is geweest, maar dat je Max Verstappen hetzelfde cijfer kan geven als iemand die op zo'n manier zijn 7e wereldtitel binnenhaalt. Dus dat verklaart dat ik Max weer een half puntje lager heb gegeven dan Hamilton. Ja, en dan kom je op 8,5 uit. Kijk, als je dat in relatie tot al mijn eigen cijfers ziet, is het volgens mij een heel logisch verhaal. Alleen het wordt nu gepresenteerd in relatie tot die cijfer.
Heel logisch verhaal gewoon, natuurlijk.
Ja, en dan wordt een half puntje lager. Nee, ik ben verder volledig met eens met wat Mark net zei over het beste jaar tot dusver. En Jan Lammers, heb ik een eindejaarsinterview mee gedaan. Dat verschijnt ook één deze dagen nog wel online. En die zei het volgens mij wel leuk. Hij zei, Max, zijn rendement is omhoog gegaan. En de amusementswaarde, het spektakel, misschien iets omlaag. Kijk, want hij denkt meer na. Hij weet ook van, ik hoef de race niet te winnen in bocht 7 van ronde 35. Nee, hij weet precies wanneer hij wel en geen risico moet nemen. Dat levert iets minder spektakel op. Hij heeft volgens mij ook die FIA Action of the Year Award niet gewonnen dit jaar. En veel van de andere jaren wel. Dat zegt ook al wel iets. Dus ja, hij wordt beter. Hij wordt sneller. Hij wordt constanter. En dat gaat misschien soms een heel klein beetje ten koste van de amusementswaarde.
En dat is precies de reden waarom ik hem wel mee heb gegeven. Hij is zoveel volwassener geworden dit jaar, kom op zeg.
Maar wat heb jij Hamilton gegeven?
Ik heb Hamilton ook een 9 gegeven. Okay. Ik heb ze allebei een even hoog cijfer gegeven, omdat ze allebei het optimale rendement uit een auto hebben gehaald, vind ik.
Ja, al vond ik dus wel dat je...
Waarbij ik achteraf in hindsight, en daar heb ik nog wel over nagedacht, ik, Lewis Hamilton, maar daar komen we zo nog op, toch nog wel een half punt extra had willen geven, niet zozeer voor zijn prestaties op de baan, als wel voor zijn prestaties buiten de baan.
Oké, okay. Nee, maar kijk, daar komen we wel op. Kijk, en ik wil bij Max ook nog wel enige ruimte voor verbetering laten, en dat is er ook nog wel. Kijk, je zag in Turkije zag je nog wel een klein beetje dat ongeduld, omdat, kijk, wat er aangekondigd werd met, na afloop, de fout van de voorvleugel, die was er ook. Maar volgens Helmut Marko is die ontstaan bij de pitstop. En dat momentje achter Perez was daarvoor. Dus ik had heel erg sterk het idee dat hij iets, omdat je al niet kon inhalen naast de ideale lijn, dat hij iets te gretig was. Daardoor te dicht achter die RP20 kwam en zelf in de ronde ging. Natuurlijk, iedereen maakt fouten. Ook Hamilton heeft mindere dagen gekend. Helemaal eens. Maar die 9 of misschien 9,5, die bewaar ik nog graag voor de dag waarop Max Verstappen wereldkampioen wordt.
Ja, en Alexander Albon, die kreeg gemiddeld een 5,1. Is dat een goed cijfer voor zijn seizoen, denk je, Mike?
Dat is een uitstekend gemiddelde van wat wij hebben berekend toen. Ik zit even te denken wat ik hem zelf heb gegeven. Volgens mij heb ik
een 5 in twijfel te trekken, Erwin.
5 gegeven. Wat zei je, Erwin?
Nou, ik zeg, Erwin, zit jij nu een beetje hier onze cijfers in twijfel te trekken? Als wij dat uitdelen, natuurlijk is het dan een goed cijfer. Dat lijkt me nogal logisch.
Wat grappig is dat Erwin Albon zelf een 4 heeft gegeven, geloof ik. Klopt, nee, ik heb hem een 5 gegeven en het gemiddelde is een 5,1. Dus ik zit bijna spot on op wat wij ervan vinden. dat is wel duidelijk. Ik bedoel, hij is niet voor niks aan de kant gezet door Helmut Marko en Christian Horner. Dan heb je een onvoldoende gescoord. En dan is een 5, zoals ik hem heb gegeven, nog keurig onvoldoende.
Ja, ik heb hem een 4 gegeven. Ja. Niet alleen vanwege zijn ondermaatse prestaties, maar ook omdat hij niet altijd onderkende dat het ondermaats was.
Nou ja, precies. Kijk, je kunt best wat minder presteren, maar de weinige zelfreflectie die ik eigenlijk van zo'n ingetogen persoon wel had verwacht, die ontbrak een beetje. Dat vond ik wel jammer inderdaad. Ja.
Red Bull kreeg ons trouwens gemiddeld een 7,5. Wat je zegt, Ronald, een goed cijfer waarschijnlijk, omdat het onze cijfers zijn. Maar voor Red Bull, niet al te best, denk ik. Daar verwachten we toch meer van.
Mercedes, daar wil ik nog wel iets over zeggen. Volgens mij heb ik Red Bull met een 7,0 het laagste cijfer gegeven. Maar dat komt ook omdat je Red Bull volgens mij moet beoordelen langs de meetlat die zij zelf hebben geformuleerd.
Ja,
dat is wereldkampioen worden. En dat zijn al die woorden waar Mark het over had voorafgaan aan het seizoen. Ja, dan is het doel gewoon niet gehaald. Dus dan is een 7 in mijn optiek, je kan zelf nog zeggen relatief hoog. En dat kun je ook, want dan maak ik misschien het bruggetje naar het volgende team, van Valtteri Bottas zeggen. Kijk, die kan je een hoog cijfer geven, want je kan zeggen, ja, als tweede rijder doet hij het perfect. Maar met boordradio's als To Whom It May Concern, creëert hij voor zichzelf een andere meetlat. Hij wil titelkandidaat zijn. Nou, dan wordt hij daar ook naar afgerekend. En dat geldt voor Red Bull ook. Zij willen wereldkampioen worden. Perfect, maar dan word je daar ook naar afgerekend.
Dankjewel voor het bruggetje, Ronald. Mercedes werd dus voor het 7e jaar achtereen kampioen bij de coureurs en de constructeurs. En de rijderstitel was met speels gemak een prooi voor Lewis Hamilton, die hiermee op 7 titels is gekomen en daarmee het record van Michael Schumacher heeft geëvenaard. Ja, het team verraste in het voorseizoen al met DAS, een innovatief stuursysteem. Dus ja, dat Mercedes zich nog steeds weet door te ontwikkelen en na al die jaren, daar kun je alleen maar respect voor hebben, toch, Mark?
Ja, absoluut. Punt. Ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen, want dat is gewoon razend knap. Zeg het maar, Ronald, ik weet het niet.
Nou, ik vind het eigenlijk om twee redenen waanzinnig knap. Te beginnen het menselijke aspect, en daar verdient Toto Wolff ook lof voor. Wat je eigenlijk in iedere vorm van topsport ziet, ze zeggen ook niet voor niks, aan de top komen is moeilijk, maar er blijven is nog veel moeilijker. Na een x-aantal jaar treedt er toch vaak een vorm van verzadiging op. Nou, dat is bij Mercedes absoluut nog niet het geval. En daar verdient Toto Wolff ook lof voor. Hij wordt vaak wel belachelijk gemaakt dat hij waakt voor onderschatting. Hij is een beetje het tegenovergestelde van Helmut Marko. Maar daarmee houdt hij wel iedereen mes scherp. En dat al jarenlang. Zij hebben ook zo'n goede basis met de juiste mannen op de juiste plek, dat zelfs als een Andy Cowell vertrekt, dat ze dat kunnen opvangen. Dus menselijk zit dat perfect in elkaar. En het tweede aspect is gewoon het technische aspect. Dat juist voorafgaand aan dit jaar dacht iedereen, hé, maar wacht eens even. De reglementen blijven stabiel. Mercedes is al zo goed. Die zitten eigenlijk tegen het plafond aan voor wat je kan bereiken. Dus die blijven wel stabiel. En Red Bull en dergelijke, die komen nu dichterbij. Nou, en wat zie je dan? Dat Valtteri Bottas bij het opkomen van het rechte stuk in Barcelona in één keer dat stuur naar zich toe trekt.
Stuurtje toetrekt. En denkt van, wat de fuck gebeurt hier?
Precies. Nou ja, dat was de reactie. Want ik zat toen natuurlijk de eerste keer dat gebeurde, zat ik in het mediacenter daar in Barcelona. En iedereen keek naar die schermen en dacht van, wat de fuck gebeurt hier, weet je wel? Is het een filmpje van Tom Coronel die in zijn WTCR-auto ook een keer het stuur los in de handen had? Maar dat was het niet. Dat is waanzinnig knap. Misschien nog wel knapper is die compleet vernieuwde achterwielophanging, waar ze ook enorm veel hebben gewonnen. En tot slot de motor, want dat vergeten mensen. Maar Toto Wolff en Co. die waren zo verschrikkelijk boos dat Ferrari in 2019 een betere motor had, dat ze denken, wacht even, hoe dit ook gebeurd is, maar dit laten wij ons niet nog een jaar overkomen. Dus die hebben die motor zo verschrikkelijk doorontwikkeld. Ja, dat ze in 2020, terwijl iedereen dacht van, die zijn al zo goed en die worden nu bijna deels ingelopen, dat ze nog weer een mega stap hebben gezet. Dus ja, ik vind dat echt zeldzaam knap.
Ja, Lewis Hamilton, nu gelijk met Schumacher, 7 wereldtitels, gaat in 2022 voor nummer 8. Kijken we naar de beste coureur aller tijden, Mike?
Oh. Wat is de definitie van beste coureur aller tijden? Op de baan, bedoel je? Ik vind het altijd zo moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik vind dat de grootste coureur aller tijden. En dan heb ik het over zijn uitstraling, de manier waarop hij met waardigheid zijn titels draagt, de recordboeken, de statistieken natuurlijk. Of het de beste coureur is, weet ik niet. Want je hoort ook allerlei verhalen over dat Jim Clark zo'n geweldige coureur was, die 6 wedstrijden met 1 setje banden reed, omdat hij zijn banden zo goed kon managen. Je hebt over Ayrton Senna als beste coureur aller tijden. Je kunt voor Michael Schumacher wat zeggen, voor weet ik veel wie allemaal. Maar ik vind hem wel de grootste coureur aller tijden. Hij overstijgt, en dat wilde ik net ook al zeggen eigenlijk, en dan blijf ik daar even de kans voor krijgen. Hij overstijgt dit jaar gewoon echt de Formule 1, de sport. Hij is, vind ik, een sporter geworden die van het niveau van Muhammad Ali of van Michael Jordan. Die mensen weet te bereiken, die zijn ideeën weet uit te dragen. En dat vormt voor mij net die meerwaarde die hem wat dat betreft net boven die andere goat Michael Schumacher plaatst. Die natuurlijk ook een waanzinnige coureur was, die evenveel kampioenschappen heeft als Hamilton, die praktisch evenveel races heeft gewonnen, die altijd de benchmark is geweest, maar die voor mij buiten die sport nooit die grootsheid heeft getoond. En dat vind ik bij Hamilton wel het geval.
Ja, Mark, ik zie jou driftig ja knikken.
Ja, ik ben het daarmee eens. En dat brengt me eigenlijk bij wat ook mensen die onze website lezen wel eens zeggen van, ja, heb je hem weer met zijn gelul over diversiteit. En maar als je de Formule 1-wereld afspiegelt tegen de echte wereld, ja, dan staat het gewoon niet in verhouding. De diversiteit, al dat soort zaken. Dus ik snap Hamilton wel in dat opzicht. En hij heeft dat dit jaar tot een grotere missie gezien dan eigenlijk zijn acties op de baan. Winnen. Racen, vooraan rijden, 92, 94, 95 keer winnen is allemaal leuk. Maar hij vindt de echte wereld ook belangrijk. En ik vind het juist wel lovenswaardig dat hij ook inziet van, ik ben maar een radertje in het hele geheel. En deze wereld is veel groter dan 20 coureurs die alleen tegen elkaar rijden op een afgebakend circuitje. En hij gebruikt zijn stem daarvoor. Ja, dat vind ik lovenswaardig.
Ja, Valtteri Bottas die groeide een beetje uit tot de slemiel van het seizoen. Ronald, wat vind je van de beslissing van Mercedes om nog een jaar door te gaan met Valtteri? Of hadden ze George Russell al een kans moeten geven na zijn heroïsche invalbeurt? Jij bent immers de fan van de Nederlandse George Russell fanclub. Dus.
Nou, weet je, kijk, sportief gezien, en dat heeft niks met fanclub of wat dan ook te maken, maar sportief gezien verdient Russell dat zitje meer dan Bottas. Maar tegelijkertijd snap ik wel waarom ze het niet doen. Omdat Toto Wolff, die heeft niet voor niks een keer gezegd, de ideale wingman. Maar dat is Bottas. Hij is en blijft de ultieme tweede viool. En je weet, zolang je Bottas in je team neerzet als tweede rijder, dan heb je rust in de tent. En die garantie hebben ze met Russell niet. Nou is dat geen druk te maken, maar dat is wel iemand die Hamilton het vuur na aan de schenen kan leggen op in sportief opzicht. Daar ben ik wel van overtuigd. En Bottas kan dat niet, of in ieder geval niet over een heel jaar. In de kwalificaties doet hij het aardig, maar over een heel jaar komt hij toch keer op keer op keer op keer tekort. En of je nou Valtteri 2.0, Valtteri 3.0, Valtteri 88.0 noemt, dat maakt echt niks uit. Dus zij kiezen voor rust in de tent en dat is vanuit het team van Mercedes logisch. Maar dat is vanuit het oogpunt van een neutrale Formule 1 liefhebber doodzonde. In 2022 wordt het veel interessanter. Want dan kunnen ze het eigenlijk niet verkopen om Russell nog een keer aan het lijntje te houden. Want ik denk dat hij dan wel wordt weggekaapt door een ander concern. Noem maar Red Bull bijvoorbeeld. Dus Toto Wolff moet hem dan iets bieden. Dus ja, hij kan volgend jaar nog genieten van zijn rust. Maar in 2022 moet hij echt weer aan de bak als teambaas, denk ik.
Ik denk dat het een van de grootste zegeningen is geweest voor Mercedes. Dat Rosberg na 2016 toch is weggegaan. Ik denk dat als Rosberg was gebleven dat jaar, dat ze niet 7 titels op rij hadden gewonnen. Dan was het waarschijnlijk zo'n oorlog geworden in die tent daar. Dat tot interne strubbelingen had geleid. En misschien dat het team wel intern ten onder was gegaan.
Dan waren ze Hamilton denk ik ook kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt.
Precies. Dat zou heel gelukkig gekund inderdaad. En ik denk dat ze heel erg verstandig toen de keuze hebben gemaakt voor Bottas inderdaad. Die als ideale wingman werd aangekondigd. Niet heel blij mee hij zelf natuurlijk met die opmerking van Toto Wolff destijds. Maar het is wel een realiteit gebleken.
Ja, en daar wil ik nog wel iets over zeggen over die opmerkingen. Kijk, ik noem net al die boordradio, To Whom It May Concern. Ik weet daarna nog dat er ook op Nederlandse websites artikelen verschenen van ja, weet je, die Bottas die wordt afgemaakt en mensen doen alsof hij er geen klote van kan. Maar let maar op, hij heeft nu die eerste race gewonnen. Bam, nu pakt hij door. Nou, is weer niet gebeurd. Dus ik blijf gewoon mijn evangelie verkondigen dat Bottas een tweede man is en ook altijd blijft. En dan kunnen 10 mensen gaan zeggen en Bottas zelf ook van nee, weet je, ik ben nu weer beter geworden. Ik heb geleerd van het voorbije jaar. Dit wordt het jaar. Nou, oké, als spotman moet je dat ook zeggen. Je kan niet zeggen van ik geef er al voor aanvang geef ik er de brui aan. Dat kan niet. Maar ja, Bottas is en blijft gewoon een ultieme tweede viool. En dat zal nooit veranderen. Dus hij mag voor mij nog 80 keer To Whom It May Concern roepen. Hij mag mij daarbij ook aanspreken. Maar ja, ik denk gewoon dat dit de realiteit is. Hey, en dat dat ook de enige reden is waarom hij er nog zit. Want Mercedes vindt dit...
Ja, tuurlijk. Ja, maar je bent het er bij mij eens. Je hebt genoeg Formule 1 coureurs en andere sportmensen gesproken. Ik ook in het verleden. Elke sportman denkt dat hij de beste is. Nee, en als je dat niet denkt, dan ben je geen topsporter. Nee, dan hoor je niet thuis. Klaar, zo simpel is het.
Nee, maar dit jaar was wat dat betreft wel een hele eerlijke afspiegeling, hè, tussen Hamilton en Bottas. Ik bedoel, Hamilton heeft 1 race gemist vanwege corona. Bottas is er eentje uitgevallen. Nou, als de eindstand dan 347 tegen 223 is, ja, dan weet je gewoon wel dat er echt iets mis is gegaan. En zijn vechtlust betwijfel ik niet. Maar ik denk dat dit ongeveer het plafond is van de heer Bottas.
Ja, en daar had ik 2020 niet eens voor nodig, want ik vind het eigenlijk altijd wel een eerlijke afspiegeling.
Nee, tuurlijk, dat is het ook.
In mijn optiek is mijn conclusie gewoon dat qua kwalificatiesnelheid over 1 ronde doet hij leuk mee. Hè? Hij pakt een paar poles wat tegen een kwalificatiebeest als Hamilton gewoon waanzinnig knap is. Als hij pole niet pakt, dan is het verschil vaak relatief klein, dus dat doet hij goed. Maar in de race laat hij altijd op beslissende momenten laat hij zich de kaas van het brood eten. En dat maakt nou net het verschil tussen een kampioen, of in dit geval een groot kampioen als Hamilton, en iemand die incidenteel een keer een race kan winnen en verder gewoon leuk meedoet. En dat is Bottas en dat blijft Bottas ook.
Valtteri Bottas die kreeg van ons een 6,3. En Mercedes en Lewis Hamilton kregen allebei een 9,2. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze eindejaarsaflevering zo'n beetje. Wat vonden we eigenlijk van het Formule 1 seizoen 2020 als geheel? Mike, jij als eerste.
Ja, ik heb genoten, moet ik zeggen. De weinige saaie reden. Het was heel lang wachten, laten we daarbij beginnen. We hebben tot juli zitten wachten tot er eindelijk iets ging gebeuren. Het is natuurlijk krankzinnig jaar geweest met de corona. Ik bedoel, er waren meerdere dingen buiten de baan ook om ons heen te beleven dan alleen die Formule 1. Maar ik heb fantastische races gezien. Ik heb een veld gezien dat toch weer dichter bij elkaar is gekomen. Oké, Mercedes staat heel erg ver voor en daarna heb je Red Bull, maar het middenveld was fantastisch. We hebben mooie gevechten gezien, prachtige races gezien. We hebben ongedachte winnaars gezien. We hebben Gasly gezien. We hebben Perez gezien. We hebben in Grosjean de redding van de eeuw gezien ongeveer. Hoe die man uit die auto is gekomen. Hoe dachten we dat het toch mogelijk was dat een auto de fik invloog? Nee. Hoe is hij eruit gekomen? Onverklaarbaar. Ik heb een prachtig Formule 1 seizoen gezien. Ik vond het echt een wonderschoon mooi seizoen. Prachtig. Ja, met een terechte winnaar. En veel aandacht voor diversiteit, voor de strijd tegen racisme, de knielende coureurs. Prachtig.
Mark, wat vond jij?
Ja, je kijkt altijd terug met een blik van, ja, wat gaan we hier over een paar jaar nog van onthouden? En dat was zeker niet de titelstrijd, maar dat was wel een gigantisch mooie Grand Prix van Turkije. Mugello was heel memorabel natuurlijk met die startcrash en alles wat daar gebeurde. Grosjean, wat Mike terecht aangeeft, dat is ook iets wat memorabel is en wat ons ook toch wel laat beseffen hoe veilig de Formule 1 anno 2020 is. Dus daar gaan we het vooral aan herinneren. Dus ja, ik denk dat het een heel mooi seizoen was. En laten we niet vergeten dat de Formule 1 een gigantische inspanning gedaan heeft om het überhaupt op de rails te krijgen. Ook met dank aan Helmut Marko en Red Bull natuurlijk, dat ze op de Oostenrijkring, zou ik zeggen, de Red Bull ring konden beginnen. En daarmee hebben ze toch wel een beetje de toon gezet van hoe de sport dit jaar en waarschijnlijk ook komend jaar nog uit gaat zien. En ze draaien een seizoen verlies, omdat er geen publiek is. En aan alle kanten leiden ze verlies en moeten ze geld inleveren. Dat hele coronatest gebeuren, dat is ook nog geen eitje geweest. Dus in die zin is het razend knap dat ze hun verlies gepakt hebben en dat ze nog zoveel veel afgeleverd hebben.
Ronald, heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
Ja, nou, beide heren hebben natuurlijk het grootste gelijk van de wereld, dat het qua amusementswaarde heel leuk is geweest. En ook dat de Formule 1 dat na die zeepert in Australië fantastisch goed heeft geregeld. Maar toch nog, ik wil niet negatief afsluiten, maar toch twee kleine kanttekeningen.
Ja, we gaan er gewoon weer donker uit, hoor.
Ja, nou ja, kijk, de eerste is dat ik persoonlijk toch wel heel erg een titelstrijd heb gemist. En ja, die individuele races waren top. Maar als ik terugdenk bijvoorbeeld, ja, wat zijn dan momenten waar je nog aan terugdenkt? Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan Abu Dhabi, waar Rosberg kampioen werd, waar Hamilton in die slotronde het hele veld bijna met 45 kilometer dirigeerde. Nou, weet je, dat zijn wel momenten waar je met het hart in je keel voor je televisie zit. Nog veel meer was dat het geval in Interlagos 2008, hè, Massa Hamilton. Ja, dat zijn wel echt dingen die ik echt extreem mis en waar ik echt op hoop dat binnen afzienbare tijd een keer anders wordt. En het tweede dingetje wat mij in het coronajaar wel duidelijk is geworden, dat het spreekwoord less is more, dat best wel eens kan kloppen. Ik was een van de voornaamste personen die steeds zei van, gooi die hele kalender maar vol, ook al doe je 30 races in het jaar, ik vind het prima. Maar ik merk toch wel, niet zozeer bij ons, maar wel bij het publiek, dat er een zekere mate van verzadiging kan optreden als er iedere week maar weer Formule 1 is. En we hadden nu nog het geluk voor heel veel toeschouwers dat het zeg maar op nieuwe circuits gebeurde. Waarvan mensen dachten van ja, eens kijken wat er gebeurt. Maar als je straks ook een Paul Ricard en een saaie Grand Prix terugkrijgt, dan is het misschien niet heel verstandig om die kalender continu vol te proppen. Want die racers verliezen dan toch iets van exclusiviteit. En dat heeft het compacte coronajaar mij ook wel een klein beetje geleerd. Dat gezegd hebbende, en dat wil ik positief afsluiten, 2020, prachtig jaar met hele mooie verrassingen en dat moeten we vooral koesteren.
En hiermee zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze podcast. Mike, Mark en Ronald, bedankt voor jullie aanwezigheid. Het is mij alleen nog iedereen de beste wensen te wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2021 maar een veel, veel, veel beter jaar mag worden dan 2020 voor iedereen. Mijn naam is Erwin Jeggi, bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.